alone can fix it. I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy and, yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Victor, Helle, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Welkom bij Race naar het Witte Huis, waar we wekelijks de Amerikaanse verkiezingen onder de loep nemen en bijhouden wie er aan kop gaat. Ik ben Hella Huuk.
Ik ben Victor Pak.
En we hebben een vol programma vandaag. We gaan het natuurlijk hebben over de Democratische Conventie. Maar ook, ja, er is natuurlijk een enorme reuring rondom Kamala Harris. Maar weet de gewone Amerikaan eigenlijk wie ze is en waar ze voor staat?
En we hebben interessante peilingen en een bericht van onze eigen Matt.
En we gaan natuurlijk bespreken, zoals de naam van de podcast al belooft, wie er in de race aan kop ligt. Deze week is het dus de Nationale Democratische Conventie in Chicago, in het stadion van de Chicago Bulls. Het meerdaagse congres van de Democratische Partij, waar de partij haar kandidaat officieel nomineert. Kamala Harris. En dat klinkt zo.
We have to help her win. Because we know that Donald Trump would sell this country for a dollar.
I made a lot of mistakes in my career. But I gave my best to you.
In each other and joy in our hearts. Let's send Kamala Harris and Tim Walz to the White House.
Ja, dan hoorde je onder andere Hillary Clinton, die in 2016 verloor. Ik vond haar daar heel opgewekt en stevig staan. En wat hoorden we nou nog meer?
Alexandria Ocasio-Cortez aan het begin. Donald Trump would sell it for a dollar. En Joe Biden natuurlijk. Ja, dat is wat we tot nu toe hebben gehoord. Tim Walz en Kamala Harris zelf moeten nog. Maar die sfeer, die zat er toch wel echt in. Want inderdaad, Clinton, wat was ze opgewekt en blij. Ja.
Ik dacht, dan had ze 2016 misschien nog wel gewonnen als ze er zo had gestaan. Maar goed. We hebben het natuurlijk al een paar weken over die roze wolk, hè, waar de democraten op zitten. Is dat vol te houden, denk je? Dat is natuurlijk wel de hamvraag.
Hij duurt eigenlijk al verbazingwekkend lang. Aan de ene kant kan je denken, joh, 5 weken, 6 weken geleden had dit allemaal heel anders gegaan. Aan de andere kant, de sfeer is nog steeds zo goed binnen de democraten. Het is ook bijna machtsvertoon wat ze bij vlagen laten zien. Hè. Op de dinsdagavond tijdens die conventie zat aan de ene kant in Chicago de hal helemaal vol. En dan iets verderop in Wisconsin zat Harris een eigen campagne rally te houden. Met ook een volle zaal. Het was dezelfde zaal waar Trump zijn conventie hield in Milwaukee. En dat was toch eigenlijk gewoon een beetje pesten van die democraten. Van, oh, jij had 1 volle zaal. Nou, wij hebben er 2 voor je. Dat is echt wat de democraten die helemaal te neergeslagen waren na dat desastreuze debat van Biden, die nu ja, op een roze wolk zitten, waarvan ze denken, nou, als die nog 90 dagen duurt, dan zijn we voorbij 5 november. En dan zijn we binnen.
En dan hebben ze ook heel slim zo'n podium met 200 TikTok-influencers neergezet. Dus ook op sociale media. Het is een en al Kamala Harris wat je ziet en hoort. Ik vraag me dan af, die Republikeinen, die gaan terugkomen. Die zitten nu met hun notitieboekjes toch na te denken, hoe gaan wij vanaf volgende week of zo hierop reageren?
Ja, dat zou je denken. En ik denk dat er heel veel Republikeinse strategen, congresleden, senatoren met dat notitieblokje klaar zitten en driftig zitten te noteren deze week. Ik denk dat er één man is die dat niet doet. Tenminste, die heeft zijn openbare notitieblokje op Twitter inmiddels, waar die terug op is, en op Truth Social, Donald Trump. Maar een effectief antwoord van Trump op Harris en Walz, hebben we dat nu al gezien eigenlijk deze afgelopen maand? Want het is niet dat Harris nieuw is. Harris is vicepresident geweest. We weten een beetje.
Onzichtbaar.
Ja, wel onzichtbaar. Maar toch als Trump zijnde. Trump die meteen Sleepy Joe had voor Joe Biden. Crooked Hillary. Dat waren bijnamen die beklijfden. En ook iets zeggen over het niveau van het debat. Maar toch, over Kamala, er blijft niks plakken nog van Trump.
Nee, dus misschien is zijn aanpassingsvermogen niet zo groot.
Nou ja, hij is ook een stukje ouder geworden ten opzichte van 2016 en 2020. En inderdaad, hij zit nog vol. Ik vind dat Trump in wat hij in persconferenties zegt, maar ook op sociale media, hij zit nog vol met ja, Biden-heimwee eigenlijk. En hij, het lijkt erop, if he can't shake it loose eigenlijk. Hij zit nog steeds met, waar is Biden? Ik mis Biden. Ja. Geef me alsjeblieft Biden als tegenstander, dan wordt het weer spannend.
Trump blijft eigenlijk hangen in zijn eigen, in dezelfde politieke punten.
Ja, dat zie je wel. En waar je dat ook ziet, zijn eigenlijk die democraten. Want ja, wat is er nou anders met Kamala Harris dan onder Joe Biden? Ja, eigenlijk helemaal niks. Alleen de hele, het is de vibe, het is de stemming. En dat zie je ook terug in peilingen uiteindelijk. Maar het is bij de democraten, het beleid van Harris, haar eigen voorstellen, die verschillen eigenlijk niet van Joe Biden. De partij, dat gebeurt altijd op die conventies, de Republikeinen hebben dat ook gedaan. Daar, ja, in Nederland zouden we het verkiezingsprogramma noemen. In Amerika heet dat het platform, dus het platform van de politieke partij. De democraten hebben hun eigen platform dus ingestemd op die conventie, want nou, dat hoort daar. En daar staat nog gewoon, daar wordt nog gesproken over de tweede termijn Joe Biden.
Oftewel, zijn ze vergeten te vervangen?
Nou ja, daar wel, ja, inderdaad. Dat is gewoon niet aangepast. En dat zie je ook in de speech die Joe Biden op de maandagavond gaf. Dat was nog zo'n speech van iemand die er geen punt aan wist te maken. Pas heel ver in zijn verhaal van meer dan een half uur kwam Kamala Harris naar voren, zeg maar. En ging het, ja, de passing the torch, de fakkel doorgeven. Dat referentie aan John F. Kennedy, die dat in 1961 introduceerde eigenlijk. Ja, dat is wat Biden moest doen en uiteindelijk ook deed worden. Het hem zeggen, America, I gave my best to you. Dus daar zit iets overdrachtelijks in. Maar het kost wel een beetje pijn en moeite. Maar goed, Biden is nu lekker op vakantie gestuurd. Die gaan ze ook niet meer zien in Chicago. Ja, het is nu gewoon de partij van Kamala Harris en Tim Walz.
Maar nu hoor je heel veel van, ja, waar staat zij nou eigenlijk voor? Ook qua economisch beleid, Israël, Gaza, ja, dat soort standpunten. Wat denk je, is het een voordeel om een wit blad te zijn wat dat betreft?
Traditioneel gezien zou je zeggen, je hebt die voorverkiezingen altijd. Een Amerikaans verkiezingsjaar duurt gewoon ontzettend lang. Meer dan een jaar eigenlijk. Want in november, tweede dinsdag van november, zijn altijd verkiezingen. Maar goed, dan begin je anderhalf jaar van tevoren. Dat heet de shadow primary. Dan ben je als kandidaat, ga je naar state farms, state festivals bezoeken. Corndog eten en dat soort dingen. De kiezer een beetje leren kennen. En dan heb je in het voorjaar van het verkiezingsjaar beginnen de primaries, de voorverkiezingen. Nou, en dan bouw je op naar die conventie en dan neem je de strijd tegen de Republikein of Democrat die tegenover je staat. En Harris, die heeft dat allemaal niet gedaan. En die is nu, ja, letterlijk ingevlogen na dat debat van 27 juni, waar Biden door het ijs zakte. Alleen je ziet dat ogenschijnlijk het de partij niet deert en de kiezer ook nog niet zo. Want de Democraten zijn nu gewoon de partij die het altijd was, eigenlijk met dezelfde ideeën die Joe Biden had. Alleen zonder het vraagstuk, gaat Joe Biden nog leven op 5 november? Mm-hmm. En dat zorgt bij de partij zelf voor een soort bevrijding. Maar je ziet in de peilingen toch ook wel de kiezer daar ontzettend op aanslaan. Harris die opeens leidt in de nationale peilingen, terwijl Biden gewoon op achterstand stond.
Ja, dat schijnt het op de beurs ook zo te werken. Je hebt aandelen die gewoon heel goed presteren en aandelen die een bepaalde belofte hebben, zoals Tesla. Ja. En Harris zit eigenlijk vooral in de belofte. Dan maakt het eigenlijk niet heel veel uit wat je dan nu concreet doet. Oké. We gaan eventjes naar onze Matt.
Ja.
Die hebben we gevraagd om wekelijks een onderwerp te agenderen wat in Amerika speelt. Wil jij vertellen, hoe kent EW hem?
Nou, dat is een lang verhaal dat zelfs ook een beetje van voor mijn tijd is. Maar Matt is Matt Maier uit Ohio. Daar woont hij. Zit aan de Republikeinse, bij de Republikeinse partij. Dat moet belangrijk om te vermelden. En we hebben hem eerder al eens gevraagd, een aantal verkiezingen geleden, om ook stukken voor ons te schrijven. En zo kennen we hem eigenlijk, ja, zo is hij EW binnengerold.
Ja, hij heeft een eigen nieuwsbrief. Hij is een autonome denker en durft wat te zeggen.
Zeker.
Zullen we even luisteren?
Ja.
Hi, this is Matt Maier from Flyover Country America. You know, one of the things to keep in mind as you're looking at the US presidential election is that Main Street America is really hurting. And let me tell you what that means. They're paying more for food, gas, and other things, getting less. And when people talk about, inflation only came in at 3% the last quarter, what they're missing out is inflation is an aggregate, right? It's 3% on top of the 20 plus percent they've experienced in the last 3 years. And so that's where things get more expensive, you're getting less of. But it's not just that. Credit card debt is exploding in America. People are taking out car loans where they're having a car loan covering two different cars, the car they turned in to get the new car, but they didn't have enough paid off on the old car, so they're having a loan covering two different cars, but they only own one car. Housing gets more expensive. So there's so many things that they're struggling with, and that's why this is really going to be an economic election. So watch how the numbers come in over the next few months, and you'll see if that's going to favor Donald Trump or Kamala Harris.
Nou, hier zet Matt Maier ons denk ik even met beide voetjes op de grond. Hij zegt, onderschat niet wat die inflatie doet voor de gewone man in Amerika. Die is nu 2,9%, kan je zeggen, valt wel mee. Maar dat is jaar op jaar op jaar, merken mensen gewoon, alles is duur geworden. En dit gaat een component zijn in die verkiezingen. Wat denk jij, heeft hij een punt?
Ja, heel terecht punt. In Europa, als we vanuit Europa naar de VS kijken en de verkiezingen, dan onderschatten we altijd heel erg het belang uiteindelijk van de economie. En een adviseur van Bill Clinton, het was niet Bill Clinton zelf, maar kwam natuurlijk met it's the economy, stupid. En dat gaat nog steeds op. En zeker inflatie is een onderwerp waarvan de kiezers inderdaad al maandenlang en ook ver voor eigenlijk voor het verkiezingsjaar begon, aangaf dat dat hun grootste pijnpunt was wat er nu speelde. En Matt schetst heel goed, denk ik, dat die inflatie die optelt bij elkaar, dat uiteindelijk is wat je pijn doet. Het is niet dat de prijzen nu opeens, omdat het maar 3% was afgelopen kwartaal, dat het dan goedkoop aanvoelt, je boodschappenmandje.
Maar ik ga er toch even een beetje tegen in, want wij kijken in Europa juist vaak naar Amerika van wow, ze doen het veel beter. De groei, 2,8%. Hier ging de vlag uit bij 1%. 4,3% werkloosheid, dat is echt niet hoog. De inflatie is dus 2,9%. Rente is een stuk hoger daar, maar de lonen 4,7%. Dus de lonen stijgen harder dan de inflatie. Is dit dan ook niet een Vibenomics dat mensen het voelen als een achteruitgang, terwijl het eigenlijk heel goed gaat?
Ja, maar die vibes zijn uiteindelijk wel waarmee je in het stemhokje staat. En misschien kan je die boodschappen allemaal nog wel betalen, maar als jouw volle boodschappenkar bij de Target of de Walmart of bij Safeway $200 doet, terwijl je eerst voor je gezin met 4 kinderen $150 of $125 kwijt was, dan is dat uiteindelijk wel een gevoel. En het werd, en hier kom je dus op, gaat dit voor Harris of Trump iets doen? Wie wordt dit aangerekend? En er zit natuurlijk nu iemand in het Witte Huis wie je dat kan aanrekenen, maar dat is niet Kamala Harris. En dat is dus, jouw eerdere vraag, is het een voordeel dat zij in die zin onbeschreven is? Nou, ik denk op dit punt dus enorm dat het heel erg haar helpt dat zij kan zeggen, ja, weet je, ik heb ervoor gezorgd met die Inflation Reduction Act, dat door de Senaat ook wel kwam en dat steun ik allemaal. Maar mijn economisch beleid, dat is wel anders dan dat van Joe Biden. En wij gaan er echt voor zorgen dat die inflatie uiteindelijk wel in gaat krimpen. Al is eigenlijk altijd maar zeer de vraag hoeveel invloed een president vanuit het Witte Huis op de inflatie heeft in de VS.
Mm-hmm. Ja, en aan de andere kant is het wel zo dat de economie is wel wat aan het afkoelen. We zien dat vacatures in de Verenigde Staten nu minder opgevuld worden. We weten ook dat Trump gewonnen heeft, omdat er veel Afro-Americans en Hispanics op hem gestemd hebben vanwege die economie.
Ja, zeg maar in de verschuiving die je ziet onder gewoon de Amerikaanse demografie, zie je dat Hispanics en ook zwarte Amerikanen meer geneigd zijn om Trump te vertrouwen met die economie. En dat zit hem vooral in de ondernemers, de kleine ondernemers, die zich meer aangetrokken voelen tot de zakenband Trump. Het is nog steeds zo dat de democraten daar een voordeel mee hadden, maar dat voordeel was vroeger veel groter onder die kiezersgroepen dan dat tegenwoordig is. De Republikeinen halen daar meer stemmen dan eerder.
Laten we eens eventjes kijken naar de peilingen.
Let's run through the numbers.
Unbelievable numbers.
A massive number. The biggest number ever. It's a ridiculous number.
And when you add it all together, a lot of good things are going to happen.
Ja, elke week pikken we er een peiling uit, want er zijn er heel veel in de Verenigde Staten over de verkiezingen. En deze week hebben we de peiling van 538. Die is van 19 augustus, een nationale peiling. Harris komt uit op 46%, Trump op 44. Dus ze heeft hem al ingelopen.
De race is omgedraaid, ja. En dan gaan we voor nu, dit is dus een nationale peiling. En eigenlijk zeggen die, relatief weinig. Want ik zeg altijd, er zijn een paar swing states in de VS. Die gaan het verschil straks maken. Dat zijn er 6, zeg maar. En je moet vooral naar die peilingen kijken. Want in die 6 wordt het echt spannend. En we weten bijvoorbeeld dat Biden won in 3 belangrijke staten met minder dan 40.000 stemmen verschil. Trump in 2016 met iets minder dan 80.000 stemmen verschil. Dus als je daar de peilingen volgt, dan heb je een veel beter beeld van wat het uiteindelijk wordt op 5 november. Maar dit nationale beeld is natuurlijk zo interessant, omdat 5-6 weken geleden zat het nog helemaal andersom. Zat Trump rond die 46%, 47% er en der tikte die aan. En zat toen nog Joe Biden op die 44%. Dus dat beeld is gekanteld.
Ze ligt nu dan 2% voor op die nationale peiling, waar je heel keurig een voorbehoud maakt en terecht. Maar dan is mijn gevoel een beetje, dan moet zij eigenlijk doorpakken. Dan moet ze nog verder uitlopen. En denk je dat dan die conventie van deze week haar nog een verdere voorsprong zou geven?
Als je naar de literatuur kijkt op dit vlak, dan zou dat wel moeten. Je hebt de theorie dat er een convention bounce is. Maar dit jaar ben ik zelf heel benieuwd of dat zo is. Bij Trump viel het ook eigenlijk mee. Ging het misschien om een procentje.
Tegen,
maar eigenlijk. Het viel het dan tegen inderdaad. Mm-hmm. Ja, ging om een procentje of zo. Maar dat had natuurlijk dat vertekende beeld dat Harris de race in was gestapt. En dat Trump al vooral tijdens de conventie, mede vanwege de aanval op hem, de moordaanslag, gebeurde er heel veel, waardoor de peilingen allemaal wat vertekenen. En de vraag die ik zelf eigenlijk heb is vooral, heeft Harris niet al een soort voorproefje gehad van wat een convention bounce zou zijn? Namelijk,
ja, die heeft ze vooraf gehad.
Ja, ze heeft hem vooraf gehad omdat ze zo domineerde door die wissel met Biden. Want normaal gesproken is het zo, Amerikanen zijn ook lekker op vakantie geweest. Toch, de meeste Amerikanen gaan ook gewoon in juli, augustus op vakantie. Die letten iets minder op, maar tijdens die partijconventies is er zoveel media-aandacht dat iedereen opeens denkt, oh, die Republikeinse kandidaat of die Democrat, die is eigenlijk wel vrij aardig. Bill Clinton heeft volgens mij de grootste convention bounce ooit gehad. Dat ging om bijna 20% in 1992. Ja, heel ander tijdsgewicht. Maar Clinton was ook de new kid on the block. Ik bedoel, ja, gouverneur van Arkansas, wie kent die staat ook in Amerika? niet iedereen, zeg maar. Dat is, Matt noemt het ook flyover country uiteindelijk. Dus dat hielp toen enorm. Je zag eigenlijk in 2020, maar ook 2016, het gaat echt nog maar om 1-3%. Maar als je dat dus vertaalt naar dat landelijke beeld dat we nu zien, 46 Harris, 44 Trump, en Harris krijgt hier nog eens 2-3% bij, ja, dan spreek je echt, dan heb je een gaatje geslagen, als het ware, in wat uiteindelijk die race om het Witte Huis is. Maar ik ben zelf eigenlijk een beetje sceptisch. Ik denk dat ze dat voorproefje heeft gehad.
Het zou kunnen, ja.
Alle media-aandacht, ook wij natuurlijk in deze eerste podcast, is ook logisch, het is tijdens de Democratische Conventie. Maar het gaat heel veel over Harris. Trump is iets minder zichtbaar. Dat klinkt eigenlijk heel gek om te zeggen.
Ik kan wel een beetje meegaan, want ik kan wel, als we dan nog een paar weken geleden, dat we nog het debat hadden tussen Trump en Biden, hoe dat in het voordeel was van Trump, dat we die aanslag hebben gehad. Dat lijkt natuurlijk ook alweer heel lang geleden. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat er de komende weken nog iets gebeurt aan de Republikeinse kant, waardoor zij weer even aan de zijlijn staan, dat we nu denken, ja, met Brett Harris weten we het nu wel even weer.
Ja, dat is inderdaad, hoe lang kan je dus toch uiteindelijk beginvraag op de roze wolk blijven zitten als Democratische Partij?
Ik zou er heel zenuwachtig van worden. Als ik nu in de campagne van de Democraten zat, zou ik nu ook, weet je, dan voel je die energie, maar je denkt ook, oh jee, misschien pieken we te vroeg.
Ja, aan de andere kant, het voordeel wel van deze vroege piek is dat er bakken met geld binnenstromen. En nu ook weer tientallen miljoenen, alleen al tijdens die conventie die worden opgehaald. In juli hadden ze meer dan het dubbele van wat Trump binnenhaalde, of de Republikeinse Partij. En uiteindelijk, geld doet ertoe. Harris heeft nu in de boeken staan om in totaal de komende weken, maanden, zo'n 300 miljoen aan spotjes op tv en online weg te zetten. Een duizelingwekkend bedrag is dat toch echt wel. We weten dat de Amerikaanse verkiezingen al maar duurder worden voor die partijen. Maar het hielp haar wel enorm, want toen Biden nog kandidaat was, stroomde de campagnekas van de Democraten gewoon letterlijk leeg, omdat er kwam geen euro, geen dollar meer bij. Maar ze werden wel uitgegeven om hem nog een beetje te stutten. Dus ergens is het als campagnevoerder is het wel lekker dat je nu op die high zit als Democraten. Maar ja, het volhouden. En dan is het volgende, in ieder geval in de agenda, het volgende punt is 10 september als Harris de degens gaat kruisen met Trump in een debat.
Ja, want het debat gaat door, toch?
Ja, het gaat... Ik zeg het nu stelliger...
Durft Trump wel?
Ja, Trump moet wel. Of hij durft dat... Daar heb ik me ook wel over verwonderd dat hij daar zo terughoudend in was. In eigenlijk ook het terugtrekken van het debat.
Je moet dan echt meteen zeggen, ik lus je rauw.
Ja, en dat is ook de Trump-tactiek. Die vond het ook prima. Oh, Biden wil een vroeg debat. Nou, doen we het toch? Nou, we hebben gezien hoe dat ging.
Doe maar je stropdas weer om en ga.
Ja, en dat hij daar een beetje in terugkrabbelt, dat is ja, wel tekenend voor het weifelende van de Republikeinen. Alleen, deze in principe allebei de partijen hebben bevestigd. Er is een tv-zender, ABC News, die het uitzendt. De voorwaarden zijn akkoord. Dus in principe, het staat. Er staat ook op 1 oktober een debat tussen Tim Walz, vicepresidentskandidaat van Harris, en J.D. Vance, vicepresidentskandidaat van Trump. Dus in principe staat dat. En ja, dan, kunnen altijd... bekende gaffes zijn, uitglijders die Harris of Trump kan maken. Joe Biden stond er nogal onbekend om zich wel eens te verspreken op een ongelukkige wijze. Dat kan natuurlijk altijd, maar dat zijn die incidenten. En op 10 september is het wel echt man op man of man op vrouw gevecht.
En dan zal het vast weer over die economie gaan. Wat ik zelf interessant vind, in Jackson Hole, Wyoming, zitten nu al die centrale bankiers bij elkaar. Want die zitten echt te kijken naar die inflatie. En moeten we ook weer aan de rente gaan sleutelen. Ja. En moeten we die economie afkoelen. Dat is vanuit een centrale bankiersoogpunt een goed beleid uiteindelijk voor de economie. Maar Trump en Harris zullen denken, laat hem lekker doorstomen. Want dan win ik die verkiezingen.
Ja, Trump die denkt, koel maar af die economie. Werkloosheid omhoog tot aan 5 november. Van
dat is te kort, denk ik.
Ja, maar dat is wel waar Trump uiteindelijk op hoopt. Die vindt die iets lage inflatie niet per se prettig. Hoe hoger die inflatie, hoe slechter de economie is, hoe fijner dat is voor de partij die in de aanval is, die niet in het Witte Huis zit.
Dit was hem voor nu. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering en ook weer met een nieuwe boodschap van Matt. Volg ons vooral op X, ja, wij zeggen af en toe nog Twitter hier, @Victor F. Pak. En ik ben @Hella Huuk, HUECK. Nu hebben we geen lezersvragen, want dit is onze eerste aflevering.
Ja, maar volgende week hopelijk wel, toch?
Ja, ja. Moeten ze misschien het e-mailadres hebben of niet?
Ja, dat wel.
podcast@ewmagazine.nl. Heel graag tot de volgende week.
Come on, man. Send your questions to podcast@ewmagazine.nl. Victor and Hella will get into it.
I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy and, yes, just weird as hell. That's what you see.
Victor, Hella, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Welkom bij Race naar het Witte Huis, waar we wekelijks de Amerikaanse verkiezingen onder de loep nemen en bijhouden wie er aan kop gaat. Ik ben Hella Huuk.
Ik ben Victor Pak.
En we hebben een vol programma vandaag. We gaan het natuurlijk hebben over de Democratische Conventie. Maar ook, ja, er is natuurlijk een enorme reuring rondom Kamala Harris. Maar weet de gewone Amerikaan eigenlijk wie ze is en waar ze voor staat?
En we hebben interessante peilingen en een bericht van onze eigen Matt.
En we gaan natuurlijk bespreken, zoals de naam van de podcast al belooft, wie er in de race aan kop ligt. Deze week is het dus de Nationale Democratische Conventie in Chicago, in het stadion van de Chicago Bulls. Het meerdaagse congres van de Democratische Partij, waar de partij haar kandidaat officieel nomineert. Kamala Harris. En dat klinkt zo.
We have to help her win. Because we know that Donald Trump would sell this country for a dollar.
I made a lot of mistakes in my career, but I gave my best to you.
In each other and joy in our hearts, let's send Kamala Harris and Tim Walz to the White House.
Ja, dan hoorde je onder andere Hillary Clinton, die in 2016 verloor. Ik vond haar daar heel opgewekt en stevig staan. En wat hoorden we nou nog meer?
Alexandria Ocasio-Cortez aan het begin. Donald Trump would sell it for a dollar. En Joe Biden natuurlijk. Ja, dat is wat we tot nu toe hebben gehoord. Tim Walz en Kamala Harris zelf moeten nog. Maar die sfeer, die zat er toch wel echt, echt in. Want inderdaad, Clinton, wat was ze opgewekt en blij. Ja.
Ik dacht, dan had ze 2016 misschien nog wel gewonnen als ze er zo had gestaan. Maar goed, we hebben het natuurlijk al een paar weken over die roze wolk, hè, waar de democraten op zitten. Is dat vol te houden, denk je? Dat is natuurlijk wel de hamvraag.
Hij duurt eigenlijk al verbazingwekkend lang. Aan de ene kant kan je denken, joh, 5 weken, 6 weken geleden had dit allemaal heel anders gegaan. Aan de andere kant, de sfeer is nog steeds zo goed binnen de democraten. Het is ook bijna machtsvertoon wat ze bij vlagen laten zien. Hè. Op de dinsdagavond tijdens die conventie zat aan de ene kant in Chicago de hal helemaal vol. En dan iets verderop in Wisconsin zat Harris een eigen campagne rally te houden. Met ook een volle zaal. Het was dezelfde zaal waar Trump zijn conventie hield in Milwaukee. En dat was toch eigenlijk gewoon een beetje pesten van die democraten. Van, ha, jij had 1 volle zaal. Nou, wij hebben er 2 voor je. Dat is echt wat de democraten die helemaal te neergeslagen waren na dat desastreuze debat van Biden, die nu ja, op een roze wolk zitten, waarvan ze denken, nou, als die nog 90 dagen duurt, dan zijn we voorbij 5 november. En dan zijn we binnen.
En dan hebben ze ook heel slim zo'n podium met 200 TikTok-influencers neergezet. Dus ook op sociale media. Het is een en al Kamala Harris wat je ziet en hoort. Ik vraag me dan af, die Republikeinen, die gaan terugkomen. Die zitten nu met hun notitieboekjes toch na te denken, hoe gaan wij vanaf volgende week of zo hierop reageren?
Ja, dat zou je denken. En ik denk dat er heel veel Republikeinse strategen, congresleden, senatoren met dat notitieblokje klaar zitten en driftig zitten te noteren deze week. Ik denk dat er 1 man is die dat niet doet. Tenminste, die heeft zijn openbare notitieblokje op Twitter inmiddels, waar hij terug op is, en op Truth Social, Donald Trump. Maar een effectief antwoord van Trump op Harris en Walz, hebben we dat nu al gezien eigenlijk deze afgelopen maand? Want het is niet dat Harris nieuw is. Harris is vicepresident geweest. We weten een beetje
onzichtbaar.
Ja, wel onzichtbaar, maar toch als Trump zijnde. Trump die meteen Sleepy Joe had voor Joe Biden. Crooked Hillary, dat waren bijnamen die beklijfden. En ook iets zeggen over het niveau van het debat, maar toch. Over Kamala, er blijft niks plakken nog van Trump.
Nee, dus misschien is zijn aanpassingsvermogen niet zo groot.
Nou ja, hij is ook een stukje ouder geworden ten opzichte van 2016 en 2020. En inderdaad, hij zit nog vol. Ik vind dat Trump in wat hij in persconferenties zegt, maar ook op sociale media, hij zit nog vol met ja, Biden-heimwee eigenlijk. En hij het lijkt erop, if he can't shake it loose eigenlijk. Hij zit nog steeds met, waar is Biden? Ik mis Biden. Ja. Geef me alsjeblieft Biden als tegenstander, dan wordt het weer spannend.
Trump blijft eigenlijk hangen in zijn eigen, in dezelfde politieke punten.
Ja, dat zie je wel. En waar je dat ook ziet, zijn eigenlijk die democraten. Want ja, wat is er nou anders met Kamala Harris dan onder Joe Biden? Ja, eigenlijk helemaal niks. Alleen de hele, het is de vibe, het is de stemming. En dat zie je ook terug in peilingen uiteindelijk. Maar het is bij de democraten, het beleid van Harris, haar eigen voorstellen, die verschillen eigenlijk niet van Joe Biden. De partij, dat gebeurt altijd op die conventies, de Republikeinen hebben dat ook gedaan. Daar, ja, in Nederland zouden we het verkiezingsprogramma noemen. In Amerika heet dat het platform, dus het platform van de politieke partij. De democraten hebben hun eigen platform dus ingestemd op die conventie, want nou, dat hoort daar. En daar staat nog gewoon, daar wordt nog gesproken over de tweede termijn Joe Biden.
Oftewel, zijn ze vergeten te vervangen?
Nou ja, daar wel, ja, inderdaad. Dat is gewoon niet aangepast. En dat zie je ook in de speech die Joe Biden op de maandagavond gaf. Dat was nog zo'n speech van iemand die er geen punt aan wist te maken. Pas heel ver in zijn verhaal van meer dan een half uur kwam Kamala Harris naar voren, zeg maar. Hij ging het, ja, de passing the torch, de fakkel doorgeven. De referentie aan John F. Kennedy die dat in 1961 introduceerde eigenlijk. Ja, dat is wat Biden moest doen en uiteindelijk ook deed worden. Het hem zeggen, America, I gave my best to you. Dus daar zit iets overdrachtelijks in. Maar het kost wel een beetje pijn en moeite. Maar goed, Biden is nu lekker op vakantie gestuurd. Die gaan ze ook niet meer zien in Chicago. Ja, het is nu gewoon de partij van Kamala Harris en Tim Walz.
Maar nu hoor je heel veel van, ja, waar staat zij nou eigenlijk voor? Ook qua economisch beleid, Israël, Gaza, ja, dat soort standpunten. Wat denk je, is het een voordeel om een wit blad te zijn wat dat betreft?
Traditioneel gezien zou je zeggen, je hebt die voorverkiezingen altijd. Een Amerikaans verkiezingsjaar duurt gewoon ontzettend lang. Meer dan een jaar eigenlijk. Want in november, tweede dinsdag van november, zijn altijd verkiezingen. Maar goed, dan begin je anderhalf jaar van tevoren. Dat heet de shadow primary. Dan ben je als kandidaat, ga je naar state farms, state festivals bezoeken. Corndog eten en dat soort dingen. De kiezer een beetje leren kennen. En dan heb je in het voorjaar van het verkiezingsjaar beginnen de primaries, de voorverkiezingen. Nou, en dan bouw je op naar die conventie. En dan neem je de strijd tegen de Republikein of Democrat die tegenover je staat. En Harris, die heeft dat allemaal niet gedaan. En die is nu letterlijk ingevlogen na dat debat van 27 juni... waar Biden door het ijs zakte. Alleen je ziet dat ogenschijnlijk het de partij niet deert. En de kiezer ook nog niet zo. Want de Democraten zijn nu gewoon de partij die het altijd was. Eigenlijk met dezelfde ideeën die Joe Biden had. Alleen zonder het vraagstuk, gaat Joe Biden nog leven op 5 november? Mm-hmm. En dat zorgt bij de partij zelf voor een soort bevrijding. Maar je ziet in de peilingen toch ook wel de kiezer daar ontzettend op aanslaan. Harris die opeens leidt in de nationale peilingen, terwijl Biden gewoon op achterstand stond.
Ja, dat schijnt het op de beurs ook zo te werken. Je hebt aandelen die gewoon heel goed presteren en aandelen die een bepaalde belofte hebben, zoals Tesla. Ja. En Harris zit eigenlijk vooral in de belofte. Dan maakt het eigenlijk niet heel veel uit wat je dan nu concreet doet. Oké. We gaan eventjes naar onze Matt.
Ja.
Die hebben we gevraagd om wekelijks een onderwerp te agenderen wat in Amerika speelt. Wil jij vertellen, hoe kent EW hem?
Nou, dat is een lang verhaal dat zelfs ook een beetje van voor mijn tijd is. Maar Matt is Matt Maier uit Ohio. Daar woont hij. Zit aan de Republikeinse, bij de Republikeinse Partij. Dat moet belangrijk om te vermelden. En we hebben hem eerder al eens gevraagd, een aantal verkiezingen geleden, om ook stukken voor ons te schrijven. En zo kennen we hem eigenlijk. Ja, zo is hij EW binnengerold.
Ja. Hij heeft een eigen nieuwsbrief. Hij is een autonome denker en durft wat te zeggen.
Zeker.
Zullen we even luisteren?
Ja.
Hi, this is Matt Maier from Flyover Country America. You know, one of the things to keep in mind as you're looking at the US presidential election is that Main Street America is really hurting. And let me tell you what that means. They're paying more for food, gas, and other things, getting less. And when people talk about, inflation only came in at 3% the last quarter, what they're missing out is inflation is an aggregate, right? It's 3% on top of the 20%+ they've experienced in the last 3 years. And so that's where things get more expensive, you're getting less of. But it's not just that. Credit card debt is exploding in America. People are taking out car loans where they're having a car loan covering two different cars. The car they turned in to get the new car, but they didn't have enough paid off on the old car, so they're having a loan covering two different cars, but they only own one car. Housing gets more expensive. So there's so many things that they're struggling with, and that's why this is really going to be an economic election. So watch how the numbers come in over the next few months, and you'll see if that's going to favor Donald Trump or Kamala Harris.
Nou, hier zet Matt Maier ons, denk ik, even met beide voetjes op de grond. Hij zegt, onderschat niet wat die inflatie doet voor de gewone man in Amerika. Die is nu 2,9%, kan je zeggen, valt wel mee. Maar dat is jaar op jaar op jaar. Merken mensen gewoon, alles is duur geworden. En dit gaat een component zijn in die verkiezingen. Wat denk jij, heeft hij een punt?
Ja, heel terecht punt. In Europa, als we vanuit Europa naar de VS kijken en de verkiezingen, dan onderschatten we altijd heel erg het belang uiteindelijk van de economie. En een adviseur van Bill Clinton, het was niet Bill Clinton zelf, maar kwam natuurlijk met it's the economy stupid. En dat gaat nog steeds op. En zeker inflatie is een onderwerp waarvan de kiezers inderdaad al maandenlang en ook ver voor eigenlijk voor het verkiezingsjaar begon aangaf dat dat hun grootste pijnpunt was wat er nu speelde. En Matt schetst heel goed, denk ik, dat die inflatie die optelt bij elkaar, dat uiteindelijk is wat je pijn doet. Het is niet dat de prijzen nu opeens, omdat het maar 3% was afgelopen kwartaal, dat het dan goedkoop aanvoelt, je boodschappenmandje.
Maar ik ga er toch even een beetje tegen in, want wij kijken in Europa juist vaak naar Amerika van wow, ze doen het veel beter. De groei, 2,8%. Hier ging de vlag uit bij 1%. 4,3% werkloosheid, dat is echt niet hoog. De inflatie is dus 2,9%. Rente is een stuk hoger daar, maar de lonen 4,7%. Dus de lonen stijgen harder dan de inflatie. Is dit dan ook niet een vibenomics? Dat mensen het voelen als een achteruitgang, terwijl het eigenlijk heel goed gaat.
Ja, maar die vibes zijn uiteindelijk wel waarmee je in het stemhokje staat. En misschien kan je die boodschappen allemaal nog wel betalen. Maar als jouw volle boodschappenkar bij de Target of de Walmart of bij Safeway $200 doet, terwijl je eerst voor je gezin met 4 kinderen $150 of $125 kwijt was, dan is dat uiteindelijk wel een gevoel. En het werd, en hier kom je dus op, gaat dit voor Harris of Trump iets doen? Wie wordt dit aangerekend? En er zit natuurlijk nu iemand in het Witte Huis wie je dat kan aanrekenen. Maar dat is niet Kamala Harris. En dat is dus, is het, jouw eerdere vraag, is het een voordeel dat zij ja in die zin onbeschreven is? Nou, ik denk op dit punt dus enorm dat het heel erg haar helpt dat zij kan zeggen, ja, weet je, ik heb ervoor gezorgd met die Inflation Reduction Act, dat door de Senaat ook wel kwam en dat steun ik allemaal. Maar mijn economisch beleid, dat is wel anders dan dat van Joe Biden. En wij gaan er echt voor zorgen dat die inflatie uiteindelijk wel in gaat krimpen. Al is eigenlijk altijd maar zeer de vraag hoeveel invloed een president vanuit het Witte Huis op de inflatie heeft in de VS.
Mm-hmm. Ja, en aan de andere kant is het wel zo dat de economie is wel wat aan het afkoelen. We zien dat vacatures in de Verenigde Staten nu minder opgevuld worden. We weten ook dat Trump gewonnen heeft, omdat er veel Afro-Americans en Hispanics op hem gestemd hebben vanwege die economie.
Ja, zeg maar in de verschuiving die je ziet onder gewoon de Amerikaanse demografie, zie je dat Hispanics en ook zwarte Amerikanen meer geneigd zijn om Trump te vertrouwen met die economie. En dat zit hem vooral in de ondernemers, de kleine ondernemers, die zich meer aangetrokken voelen tot de zakenband Trump. Het is nog steeds zo dat de democraten daar een voordeel mee hadden, maar dat voordeel was vroeger veel groter onder die kiezersgroepen dan dat tegenwoordig is. De republikeinen halen daar meer stemmen dan eerder.
Laten we eens eventjes kijken naar de peilingen.
Let's run through the numbers.
Believable numbers.
A massive number. The biggest number ever. It's a ridiculous number.
And when you add it all together, a lot of good things are going to happen.
Ja, elke week pikken we er een peiling uit, want er zijn er heel veel in de Verenigde Staten over de verkiezingen. En deze week hebben we de peiling van 538. Die is van 19 augustus, een nationale peiling. Harris komt uit op 46%, Trump op 44. Dus ze heeft hem al ingelopen.
De race is omgedraaid, ja. En dan gaan we voor nu, dit is dus een nationale peiling. En eigenlijk zeggen die relatief weinig. Want ik zeg altijd, er zijn een paar swing states in de VS. Die gaan het verschil straks maken. Dat zijn er 6, zeg maar. En je moet vooral naar die peilingen kijken. Want in die 6 wordt het echt spannend. En we weten bijvoorbeeld dat Biden won in 3 belangrijke staten met minder dan 40.000 stemmen verschil. Trump in 2016 met iets minder dan 80.000 stemmen verschil. Dus als je daar de peilingen volgt, dan heb je een veel beter beeld van wat het uiteindelijk wordt op 5 november. Maar dit nationale beeld is natuurlijk zo interessant, omdat 5-6 weken geleden zat het nog helemaal andersom. Zat Trump rond die 46%, 47% er en der tikte die aan. En zat toen nog Joe Biden op die 44%. Dus dat beeld is gekanteld.
Ze ligt nu dan 2% voor op die nationale peiling, waar je heel keurig een voorbehoud maakt en terecht. Maar dan is mijn gevoel een beetje, dan moet zij eigenlijk doorpakken. Dan moet ze nog verder uitlopen. En denk je dat dan die conventie van deze week haar nog een verdere voorsprong zou geven?
Als je naar de literatuur kijkt op dit vlak, dan zou dat wel moeten. Je hebt de theorie dat er een convention bounce is. Maar dit jaar ben ik zelf heel benieuwd of dat zo is. Bij Trump viel het ook eigenlijk mee. Ging het misschien om een procentje.
Tegen,
maar eigenlijk. Het viel het dan tegen inderdaad. Mm-hmm. Ja, ging om een procentje of zo. Maar dat had natuurlijk dat vertekende beeld dat Harris de race in was gestapt. En dat Trump al vooral tijdens de conventie, mede vanwege de aanval op hem, de moordaanslag, gebeurde er heel veel, waardoor de peilingen allemaal ja, wat vertekenen. En de vraag die ik zelf eigenlijk heb is vooral, heeft Harris niet al een soort voorproefje gehad van wat een convention bounce zou zijn? Namelijk,
ja, die heeft ze vooraf gehad.
Ja, ze heeft hem vooraf gehad omdat ze zo domineerde door die wissel met Biden. Want normaal gesproken is het zo, Amerikanen zijn ook lekker op vakantie geweest. Toch, de meeste Amerikanen gaan ook gewoon in juli, augustus op vakantie. Die letten iets minder op, maar tijdens die partijconventies is er zoveel media-aandacht dat iedereen opeens denkt, oh, die Republikeinse kandidaat of die Democrat, die is eigenlijk wel vrij aardig. Bill Clinton heeft volgens mij de grootste convention bounce ooit gehad. Dat ging om bijna 20% in 1992. Ja, heel ander tijdsgewicht. Maar Clinton was ook de new kid on the block. Ik bedoel, ja, gouverneur van Arkansas, wie kent die staten? Ook in Amerika, niet iedereen, zeg maar. Dat is, Matt noemt het ook flyover country uiteindelijk. Dus dat hielp toen enorm. Je zag eigenlijk in 2020, maar ook 2016, het gaat echt nog maar om 1-3%. Maar als je dat dus vertaalt naar dat landelijke beeld dat we nu zien, 46 Harris, 44 Trump, en Harris krijgt hier nog eens 2-3% bij, ja, dan spreek je echt, dan heb je een gaatje geslagen, als het ware, in wat uiteindelijk die race om het Witte Huis is. Maar ik ben zelf eigenlijk een beetje sceptisch. Ik denk dat ze dat voorproefje heeft gehad.
In het zou kunnen, ja.
Alle media-aandacht, ook wij natuurlijk in deze eerste podcast, is ook logisch, dit is tijdens de Democratische Conventie. Maar het gaat heel veel over Harris. Trump is iets minder zichtbaar. Dat klinkt eigenlijk heel gek om te zeggen.
Ik kan wel een beetje meegaan, want ik kan wel, als we dan nog een paar weken geleden, dat we nog het debat hadden tussen Trump en Biden, hoe dat in het voordeel was van Trump, dat we die aanslag hebben gehad. Dat lijkt natuurlijk ook alweer heel lang geleden. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat er de komende weken nog iets gebeurt aan de Republikeinse kant, waardoor zij weer even aan de zijlijn staan, dat we nu denken, ja, met Brett Harris weten we het nu wel even weer.
Ja, dat is inderdaad, hoe lang kan je dus toch uiteindelijk beginvraag op de roze wolk blijven zitten als Democratische partij?
Ik zou er heel zenuwachtig van worden. Als ik nu in de campagne van de Democraten zat, zou ik nu ook, weet je, dan voel je die energie, maar je denkt ook, oh jee, misschien pieken we te vroeg.
Ja, aan de andere kant, het voordeel wel van deze vroege piek is dat er bakken met geld binnenstromen. En nu ook weer tientallen miljoenen, alleen al tijdens die conventie die worden opgehaald. In juli hadden ze meer dan het dubbele van wat Trump binnenhaalde, of de Republikeinse partij. En uiteindelijk, geld doet ertoe. Harris heeft nu in de boeken staan om in totaal de komende weken, maanden, zo'n 300 miljoen aan spotjes op tv en online weg te zetten. Een duizelingwekkend bedrag is dat toch echt wel. We weten dat Amerikaanse verkiezingen al maar duurder worden voor die partijen, maar het hielp haar wel enorm, want toen Biden nog kandidaat was, stroomde de campagnekas van de Democraten gewoon letterlijk leeg, omdat er kwam geen euro, geen dollar meer bij. Maar ze werden wel uitgegeven om hem nog een beetje te stutten. Dus ergens is het als campagnevoerder is het wel lekker dat je nu op die high zit als Democraten. Maar ja, het volhouden. En dan is het volgende, in ieder geval in de agenda, het volgende punt is 10 september als Harris de degens gaat kruisen met Trump in een debat.
Ja, want het debat gaat door, toch?
Ja, het gaat. Ik zeg het nu stelliger.
Durft Trump wel?
Ja, Trump moet wel. Of hij durft dat. Daar heb ik me ook wel over verwonderd dat hij daar zo terughoudend in was. In eigenlijk ook het terugtrekken van het debat.
Maar je moet dan echt meteen zeggen, ik lus je rauw.
Ja, en dat is ook de Trump-tactiek. Die vond het ook prima. Oh, Biden wil een vroeg debat. Nou, doen we het toch? Nou, we hebben gezien hoe dat ging.
Doe maar je stropdas weer om en ga.
Ja, en dat hij daar een beetje in terugkrabbelt, dat is ja wel tekenend voor het weifelende van de Republikeinen. Alleen, deze in principe allebei de partijen hebben bevestigd. Er is een tv-zender, ABC News, die het uitzendt. De voorwaarden zijn akkoord. Dus in principe, het staat. Er staat ook op 1 oktober een debat tussen Tim Walz, vicepresidentskandidaat van Harris, en J.D. Vance, vicepresidentskandidaat van Trump. Dus in principe staat dat. En ja, dan, kijk, kunnen altijd bekende gaffes zijn, uitglijers die Harris of Trump kan maken. Joe Biden stond er nogal onbekend om zich wel eens te verspreken op een ongelukkige wijze. Dat kan natuurlijk altijd, maar dat zijn die incidenten. En op 10 september is het wel echt man op man of man op vrouw gevecht.
En dan zal het vast weer over die economie gaan. Wat ik zelf interessant vind, in Jackson Hole, Wyoming, zitten nu al die centrale bankiers bij elkaar. Want die zitten echt te kijken naar die inflatie en moeten we ook weer aan de rente gaan sleutelen. Ja. En moeten we die economie afkoelen. Dat is vanuit een centrale bankiersoogpunt een goed beleid uiteindelijk voor de economie. Maar Trump en Harris zullen denken, laat hem lekker doorstomen, want dan win ik die verkiezingen.
Ja, Trump die denkt, koel maar af die economie. Werkloosheid omhoog tot aan 5 november.
Dat is te kort, denk ik.
Ja, maar ja, zo denk, zo, daar, dat is wel waar Trump uiteindelijk op hoopt. Die vindt die die iets lage inflatie niet per se prettig. Hoe hoger die inflatie, hoe slechter de economie is, hoe fijner dat is voor de partij die in de aanval is, die niet in het Witte Huis zit.
Dit was hem voor nu. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering en ook weer met een nieuwe boodschap van Matt. Volg ons vooral op X. Ja, wij zeggen af en toe nog Twitter hier. @VictorFPak. En ik ben @HellaHuck. H-U-E-C-K. Nu hebben we geen lezersvragen, want dit is onze eerste aflevering.
Ja, maar volgende week hopelijk wel, toch?
Ja,
ja.
We moeten ze misschien het e-mailadres hebben, of niet?
Ja, dat wel.
podcast@ewmagazine.nl. Heel graag tot de volgende week.
Come on, man. Send your questions to podcast@ewmagazine.nl. Victor and Hella will get into it.